Vandaag duiken we samen in een best wel fascinerende techniek, de ankermethode. Komt uit materiaal van Luc Christiane van het Adviescentrum voor Preventieve Gezondheidszorg in Uithoorn. Klinkt een beetje mysterieus, hè?
Ja, dat doet het zeker. En wat mij meteen triggerde, is dat het volgens de bron voortkomt uit een mix van NLP, hypnotherapie en ja, vooral lichaamsgericht werk. Dus het belooft een andere ingang dan alleen maar praten of denken.
Precies, dat lichaamsgerichte, dat viel mij ook op. Dus ons doel is vandaag om die methode echt even goed te bekijken. Wat is het nou? Hoe werkt het precies volgens die bron? En ja, hoe zou je het kunnen gebruiken? Combineer dus blijkbaar iets fysieks, zo'n anker, met specifieke hulpvragen en audio-oefeningen.
Klopt.
En de kern lijkt te zijn via je lichaam direct naar rust, misschien wel zonder eerst alles kapot te analyseren. Oké, laten we dat eens uitpakken.
Ja, het idee is eigenlijk te snappen hoe een op het oog simpele techniek die echt in het lichaam geworteld is, kan helpen bij stressreacties of patronen waar je in vastzit. Een directe lijn naar je zenuwstelsel zou je kunnen zeggen.
Oké, dus bij het begin beginnen. Wat is die ankermethode dan precies? Hoe werkt zo'n anker?
Nou, de basis ervan ligt volgens de tekst bij het bekende Pavlov-effect. Je kent dat klassieke voorbeeld wel, toch? Die hond van Pavlov?
Jazeker, het belletje en het kwijlen.
Precies. Elke keer eten, een belletje erbij. Na een tijdje wordt dat belletje een soort auditief anker, een directe koppeling in het brein van die hond aan de smaak van eten. En het gevolg was dat de hond al ging kwijlen bij alleen het belletje, zelfs zonder eten.
Ah, ja. Die geconditioneerde respons, klassiek. Maar dat is geluid.
Klopt. En de bron zegt ook, er zijn allerlei soorten ankers. Klank, hè, dat ene liedje dat je meteen terugbrengt naar vroeger.
Ja, herkenbaar.
Of visuele ankers, een foto die een heel gevoel oproept. En geur natuurlijk. De parfumindustrie speelt daar volop op in. Maar waar deze specifieke methode zich op richt, is een kinesthetisch anker.
Kinesthetisch?
Ja, via de tastzin. Dus door aanraking of een bepaalde lichaamshouding.
Oké, dus echt iets wat je voelt in je lijf. Geen geluid, geen beeld, maar een fysieke sensatie. Wat voor voorbeelden staan er in de tekst?
Nou, er worden er een paar genoemd. Heel simpel, gewoon een hand op je hart leggen.
Oké.
Of een lichte, bewuste druk op je borstbeen. En dan is er nog een heel specifieke houding. De toppen van je duim en wijsvinger van beide handen lichtjes tegen elkaar. En tegelijkertijd het puntje van je tong zachtjes tegen de achterkant van je boventanden. Net waar ze uit het tandvlees komen, zeg maar.
Wacht even, die laatste, die klinkt bijna heel precies. Duim en wijsvinger samen en de tong precies daar. Waarom zo specifiek?
Ja, dat is dus een interessant detail uit de tekst. Er wordt gezegd dat juist deze houding, die combinatie van vingers en tong, er sowieso al voor zorgt dat je ademhaling wat rustiger wordt. Op een natuurlijke manier.
Ah.
Het is dus niet zomaar een willekeurige houding, maar eentje die direct een fysiologisch, kalmerend effect heeft. Je zou het, nu je luistert, zelf eens voorzichtig kunnen proberen. Gewoon om te voelen wat het doet.
Fascinerend. Dus die houding zelf helpt al mee. De tekst noemt ook dat dit anker een energetisch effect heeft op lichaam en adem. Dat klinkt nog een beetje vaag. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, goede vraag. Energetisch effect, dat wordt in de bron niet super wetenschappelijk uitgelegd. Maar in de context van lichaamsgericht werk bedoelen ze daar vaak de meer subtiele gewaarwordingen mee. De invloed op je zenuwstelsel. Je zou het kunnen zien als de voelbare verschuiving in je lijf. Hè? De verandering in spanning of doorstroming, hier algehele staat van zijn, zeg maar. Die optreedt door die houding en die rustigere adem. Het gaat dus verder dan alleen mechanisch. Het gaat om de ervaring van meer kalmte in je systeem.
Oké, dus je hebt een fysieke handeling die al een beetje rust geeft. Maar hoe maak je daar dan echt een krachtig anker van? Voor dat diepere gevoel van rust, van veiligheid. Hoe installeer je die koppeling, zodat je hem kunt oproepen als je hem nodig hebt? Bijvoorbeeld bij stress.
Ja, dat is precies de kern. Het verankeren, zoals de bron dat noemt, dat doe je op momenten van diepe ontspanning. En daar zijn die zelfzorgoefeningen, vooral die audio-opnames, dus cruciaal voor. Terwijl je diep ontspannen bent, liggend, luisterend naar zo'n oefening, doe je bewust die fysieke handeling.
Dus die hand op je hart of die vinger-tonghouding?
Precies, die je gekozen hebt. Je koppelt dus actief de fysieke handeling aan die staat van diepe rust die je op dat moment ervaart via die oefening.
Je legt bewust die link dus.
Exact. Je creëert die associatie. De bron legt uit dat die aanraking of houding dan als het ware wordt opgeslagen in je lichaamsgeheugen. Ons lichaam heeft een enorm geheugen voor hoe dingen voelen. En later, als je datzelfde anker activeert, ook buiten die oefeningen, dan herkent je lichaam dat signaal.
Ah ja.
En het roept dan onmiddellijk die bijbehorende staat weer op. Zo van, oh ja, dit signaal, hierbij voelde ik me veilig, ontspannen, verbonden.
Het klinkt bijna als een soort fysiologische snelkoppeling naar kalmte. Die je zelf programmeert. Klopt dat een beetje?
Ja, dat is een mooie omschrijving. En de kracht zit hem dan in de herhaling. Door dat anker regelmatig te activeren, train je je zenuwstelsel om te kunnen schakelen. Zelfs als je getriggerd wordt, stress voelt opkomen of dreigt te ontregelen, dan kan het bewust toepassen van je anker je helpen om niet helemaal meegesleurd te worden.
Oké.
Het helpt je terug te schakelen naar die verankerde rust, die aanwezigheid. De tekst noemt het een innerlijk geheugenpunt. Een soort bruggetje in jezelf naar veiligheid.
Hier wordt het echt interessant, vind ik. Want dat maakt het dus een potentieel krachtig middel om met triggers om te gaan. Dingen die je normaal gesproken, volledig uit het lood slaan. De tekst gebruikt de term nivelleren. Wat bedoelen ze daarmee?
Nivelleren, dat suggereert het wat afvlakken van de piekreactie. In plaats van meteen in de overdrive te schieten, die oude automatische vecht, vlucht of bevriesreactie, helpt dat anker je om een fractie van een seconde, een soort pauzemoment, te creëren.
Mm-hmm.
En in die pauze ontstaat er ruimte. Ruimte om de situatie misschien net iets anders te zien, om bewust te ademen, om misschien zelfs een andere keuze te maken dan je normaal zou doen. Het helpt om niet direct in die automatische piloot van overleven te schieten, zeg maar.
Oké, dat fysieke anker is duidelijk. Maar dan komt er nog iets bij in de tekst, het belang van een hulpvraag. In combinatie met de methode en die audio-oefeningen. Dat klinkt dan weer meer mentaal. Hoe past dat erin?
Ja, goede observatie. De bron suggereert inderdaad dat de combinatie van dat fysieke anker met een gerichte intentie, die hulpvraag, de boel effectiever kan maken. Het idee is om, voordat je zo'n audio-oefening gaat luisteren, met je anker actief, jezelf een specifieke vraag te stellen. De tekst noemt dat een standaard incubatievraag bij innerlijk werk.
Incubatievraag. Alsof je iets uitbroedt. Je stelt de vraag en laat het antwoord of het inzicht dan ontstaan tijdens de oefening?
Precies. Je plant als het ware een zaadje. Je formuleert de vraag helder om je onderbewuste en je lichaam te richten op een specifiek thema. En dan laat je de oefening en je innerlijke wijsheid het werk doen. Je probeert het antwoord dus niet met je hoofd te forceren.
Nee, oké.
Je creëert ruimte voor inzicht om op te borrelen vanuit een diepere laag. Ondersteund door die ontspanning en dat anker.
En wat voor vragen zijn dat dan? De tekst geeft voorbeelden, toch?
Jazeker. Er is een vrij uitgebreid standaard voorbeeld. Iets als, wat maakt dat ik onbewust steeds weer overschakel op... en dan benoem je je specifieke overlevingsstrategie, hè? Pleasen, conflict mijden, verdoven, dat soort dingen. Waarvan ik weet dat dit uiteindelijk tegen me werkt.
Oké.
En daaraan gekoppeld dan, wat kan ik zelf doen of laten in het dagelijks leven om dicht bij mezelf te blijven, zodat ik kan vertrouwen op mijn intuïtie, mijn talenten en mijn innerlijke kracht?
Poeh, dat zijn inderdaad geen oppervlakkige vragen. Dat gaat meteen naar de kern van patronen.
Zeker. Maar de bron zegt ook, je kunt dit format aanpassen aan heel concrete dingen. Bijvoorbeeld, iemand die steeds maar uitstelt om rijles te nemen. Dan wordt het, wat maakt dat ik onbewust weerstand voel om mijn rijbewijs te halen, terwijl ik weet dat het me belemmert?
Ja, snap ik.
Of iemand die steeds terugvalt in roken na het stoppen. Wat maakt dat ik onbewust steeds weer die sigaret pak, terwijl ik weet dat het slecht is en ik er vanaf wil?
Dus je benoemt heel specifiek het gedrag of die weerstand die je wilt onderzoeken. En dan? Wat doe je praktisch met die vraag en dat anker?
Nou, als je die vraag helder hebt voor jezelf, en het is belangrijk om hem echt specifiek te maken voor jouw allergieën of valkuilen, zoals de tekst dat noemt, dan ga je de audio-oefening doen, terwijl je dus je kinesthetische anker gebruikt.
Oké.
De combinatie van die vraag, de diepe ontspanning van de oefening en dat fysieke anker helpt om op een dieper niveau met dat thema aan de slag te gaan. En het idee is dan ook om dat anker bewust te gebruiken in het dagelijks leven. Juist op die momenten dat je die specifieke spanning of weerstand voelt opkomen, die gelinkt is aan je hulpvraag.
Ah.
Het anker wordt dan een directe tool om bijvoorbeeld je zelfvertrouwen wat op te krikken in die situatie, of om die automatische reactie te doorbreken.
Oké, het plaatje wordt completer. Fysiek anker, gerichte hulpvraag en dan die audio-oefeningen. Hoe werkt dat praktisch? Waar vind je die en zijn er nog instructies bij?
Ja, de bron verwijst naar gratis MP3-oefeningen op de website van dat adviescentrum. En wat opvalt, en volgens de tekst dus echt cruciaal is voor een goed begin, is dat er een sterk aanbevolen startvolgorde is, gebaseerd op hun jarenlange ervaring.
Aha, een specifieke volgorde. Dat is belangrijk om te weten. Vertel, hoe ziet die eruit?
Stap 1 is dus die heldere hulpvraag formuleren. Stap 2, ga liggend luisteren naar een specifieke oefening die heet de droombevrijding, eerste fase. Die is volgens de tekst vooral gericht op het zogenaamde traumadeel.
Het traumadeel. Wat moeten we daaronder verstaan, zeg maar?
Ja, de tekst legt dat niet heel diep psychologisch uit, maar in de context van lichaamsgericht werk en trauma verwijst traumadeel meestal naar dat deel in ons dat de pijn, de angst of de overweldiging van oude kwetseren of nare ervaringen vasthoudt. Het deel dat vaak nog een beetje bevroren is in het verleden.
Oké, duidelijk.
De aanbeveling is om deze eerste fase oefening, gericht op dat deel dus, binnen 2 weken zo'n 10 keer te herhalen.
10 keer in 2 weken, dat is best intensief. Dat zegt al iets over dat het kennelijk tijd en herhaling kost om zoiets te laten landen.
Dat lijkt inderdaad de boodschap, ja. Het suggereert dat je lichaam en zenuwstelsel herhaalde veilige input nodig hebben om nieuwe patronen te kunnen integreren. Zeker als het om diepere lagen gaat. En pas nadat je die eerste fase voldoende hebt gedaan, stap 3, ga je luisteren naar de complete versie van de droombevrijding.
Ah, oké. Okay.
Die langere oefening spreekt volgens de tekst zowel het traumadeel als het overlevingsdeel aan.
En het overlevingsdeel is dan?
Dat is het deel van ons dat de copingmechanismen heeft ontwikkeld. De strategieën om met de pijn van dat traumadeel om te gaan. Denk aan perfectionisme, controle houden, pleasen, vermijden, misschien verslavingen. De manieren waarop we vaak onbewust pijn proberen te vermijden of te overleven. Die complete oefening richt zich dus op het hele systeem.
Right.
En die complete versie kun je daarna, naar die startfase, zo vaak luisteren als je wilt of nodig hebt.
Dus de logica is eerst voorzichtig contact maken met die diepere pijnlaag, erkenning geven en pas daarna de overlevingsstrategieën erbij betrekken.
Dat lijkt inderdaad de redenering te zijn die de bron volgt. Ze zeggen gewoon, dit bleek in de praktijk het meest effectief. Deze volgorde gaf de beste resultaten. En na die startsequentie kun je eventuele andere oefeningen op die site in willekeurige volgorde doen, afhankelijk van waar je behoefte aan hebt.
Wat mij door dit alles heen steeds weer opvalt, is die enorme nadruk op het lichaam. Het wordt expliciet lichaamsgericht genoemd. Het gaat duidelijk niet alleen om het snappen met je hoofd.
Absoluut. En wat hier zo fascinerend is en wat de bron echt benadrukt, is dat de benadering van zelfzorg hier begint bij belichaamde erkenning. De erkenning diep gevoeld in je lijf dat jij er mag zijn, dat jouw zenuwstelsel veiligheid verdient, dat je mag landen in je eigen lichaam.
Mm-hmm.
En de tekst stelt expliciet dat niveau van erkenning en veiligheid bereik je niet altijd met alleen praten of denken. Woorden alleen zijn soms niet genoeg om dat zenuwstelsel echt te kalmeren.
Dus hoe werken die oefeningen dan anders op dat lichaamsniveau?
Ze werken via directe zintuigelijke ervaring. Die audio-oefeningen worden omschreven als lichaamsgericht, ritmisch, rustgevend, vaak met specifieke muziek of klanken erbij. En de structuur die de tekst schetst voor de opbouw is ook veelzeggend. Eerst werken aan ontspanning, dan pas eventuele verdieping.
Okay.
Eerst aandacht voor bewust ademen, ruimte maken, fysiek en mentaal. Dan pas volgt het openen van je hart, je geest, je lijf. Er moet eerst een basis van rust en veiligheid zijn, voordat diepere lagen of oude herinneringen veilig naar boven kunnen komen en verwerkt kunnen worden.
Het klinkt als een heel zorgvuldig proces. Om het lichaam echt stap voor stap uit die overlevingsmodus, die alertheid, te begeleiden.
Dat is exact de kern. Het lichaam wordt voorzichtig uitgenodigd om te verschuiven van doen en overleven naar simpelweg zijn. En volgens de tekst activeert alleen al die beweging die interne verschuiving van spanning naar ontspanning, van buiten naar binnenkeren, vaak het zelfherstellend vermogen.
Ah ja.
Het zenuwstelsel krijgt de kans om te reguleren.
En dat is dus anders dan veel methodes die misschien meer op symptomen of gedrag gericht zijn?
Ja. Het unieke wat de bron benadrukt, het vertrekpunt is niet het hoofd. Het gaat niet primair om analyseren waarom je doet wat je doet of je patronen intellectueel begrijpen. Het begint bij de directe fysieke ervaring. Je maakt contact met dat rustanker. Via dat anker herinnert je lichaam zich die staat van veiligheid. Ah ja, dit voelt veilig.
Oké.
En de tekst zegt ook heel duidelijk, dit gaat niet over ademhaling tellen of je adem proberen te sturen met wilskracht. Het is meer organisch, uitnodigend.
Dus als je het zo bekijkt, wordt die combinatie van die MP3's, die hulpvraag en dat concrete, tastbare anker voor veel mensen een soort, ja, dagelijkse toolkit. Een manier om jezelf te helpen reguleren, om je lichaam niet als last te zien, maar juist als een toegangspoort. Een poort naar aanwezigheid, rust, innerlijke wijsheid.
Precies, die verschuiving lijkt het doel. En de tekst eindigt ook met een mooie, bijna poëtische gedachte daarover. Iets over je hoger weten.
Ja, die slotzinnen vond ik ook erg treffend. Ze vatten het krachtig samen. Je hoeft niet te wachten tot het misgaat om terug te keren naar rust. Je lichaam weet de weg al. Als jij het een anker geeft, herkent het de bedding en opent zich voor wie jij werkelijk bent. Dat raakt wel de kern, hè? Dat vertrouwen op die wijsheid van je lijf.
Oké, laten we de belangrijkste punten nog even op een rij zetten. We hebben vandaag gekeken naar de ankermethode, een lichaamsgerichte techniek dus, uit het werk van Lucristiaanse. De kern? Een fysieke handeling, een aanraking, een houding, koppelen aan een diep gevoel van rust en veiligheid.
Ja, dat kinesthetische anker. Dat wordt bewust geïnstalleerd in je lichaamsgeheugen tijdens diepe ontspanning, vaak met die audio-oefeningen. Eenmaal verankerd, werkt dat als een soort shortcut. Activeer je het anker, dan helpt het je zenuwstelsel reguleren, terug naar rust, zelfs bij stress. We zagen ook dat het combineren met een gerichte hulpvraag of incubatievraag de effectiviteit kan vergroten, volgens de bron dan. Die vraag focust je intentie op een specifiek patroon of een uitdaging. En voor de start is er die specifieke aanbevolen volgorde voor de audio-oefeningen, beginnend met die eerste fase voor het traumadeel.
En wat echt centraal staat, is die erkenning van de intelligentie van het lichaam, de kracht van lichaamsgeheugen. Het idee dat je via een directe, fysieke, ja, belichaamde ingang toegang krijgt tot diepe rust en veiligheid, zonder dat je eerst alles met je hoofd hoeft te snappen of te fixen. Je lichaam kent de weg naar die bedding al. Dat anker is eigenlijk de herkenning, de sleutel.
Dat zit je absoluut aan het denken over die connectie tussen lichaam en geest. En misschien een prikkelende vraag voor jou als luisteraar om mee te nemen. Nu je dit gehoord hebt over het bewust koppelen van iets fysieks aan een innerlijke staat, welke specifieke kwaliteit, misschien kalmte, zelfvertrouwen, aanwezigheid, focus, wat dan ook, zou jij graag directer en betrouwbaarder willen kunnen oproepen in je dagelijks leven met zo'n eigen tastbaar anker? Wat zou jij willen verankeren?